tafel, de grote tafel bij ons thuis. Met zeven aan de tafel, de grote tafel bij ons thuis. Met zeven aan de tafel.
Met zeven aan de tafel, ja, maar wie zorgt er dan voor de mama en de papa? Dat is een vraag die we nu gaan stellen. Radio 1.
De wereld vandaag.
Blijkt uit een nieuwe en niet onbelangrijke studie. Ruim 7 op de 10 Vlamingen van middelbare leeftijd zorgen voor hun ouders als die oud worden of voor iemand die ze kennen die ouder wordt en zorg nodig heeft. Zoals Vivian Heugens. Even luisteren. Zij zorgt al enkele jaren voor haar moeder die hoogbejaard is en aan dementie leidt.
Mijn mama heeft dus altijd volgehouden en ze is daar ondanks de mentale toestand vandaag nog altijd zeer alert voor dat ze in haar huis wil blijven.
Ik ben hier gelukkig thuis. En ja, ik heb nog in de tijd nog bij familie gegaan die ook op in een rusthuis waren. En ik, als ik dat zag, heb ik al gedacht, oei, 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 dat is niet voor mij.
Ja, dat proberen wij dus zo lang mogelijk vol te houden. En mocht er een moment komen dat dat echt niet meer lukt, omdat zij misschien 's nachts begint buiten te lopen of zo, dan hou ik mijn hand hard vast wat er dan moet gebeuren.
Is het zwaar? Is het een zware gewoonte?
Soms wel, ja. Ook omdat ik, zoals men de dag van vandaag dat noemt, tot een sandwich-generatie behoor. Dus ik let regelmatig op de kinderen van mijn oudste zoon. Zoals het nu loopt, denk ik dat er echt niet veel mag bijkomen. Dat ik een beetje aan mijn maximum zit. Oh, mijn mama is alleszins zeer tevreden dat ze nog kan thuisblijven, hè, ma?
Oh. Ik hoef niet meer, hè. Als ik wegga, zal ze met Sint-Pieter.
Ik heb voor mezelf al uitgemaakt, en mijn man trouwens ook, dat als wij mochten in deze situatie komen, dat wij wel naar een home zouden gaan. Dit zou ik niet willen voor mijn kinderen.
Omdat het zo zwaar is.
Ja, ja, ja.
Een ontroerende getuigenis. En daar zit heel veel in van wat het onderzoek heeft aan het licht gebracht. Madeleine is intussen 92 en die kan dus thuis blijven wonen dankzij de zorg van haar dochter en vele anderen. Professor Markel Gardus, goedemiddag.
Goedemiddag.
U heeft in opdracht van het Socialistisch Ziekenfonds een onderzoek gedaan naar mantelzorg in Vlaanderen. Wat u nu heeft gehoord is, denk ik, zeer herkenbaar.
Zeer, zeer herkenbaar, zeer typisch ook. Dus 7 op de 10 van de mensen tussen 45 en 75 die een zorgbehoevende ouder of schoonouder hebben, zorgen daarvoor.
7 op de 10,
dat is veel. Dat betekent in het totaal dat 1 op de 5 mensen in die leeftijdsgroep, 45, 75, eigenlijk mantelzorger is. En de taak is zwaar, hè, zoals we hoorden in de getuigenis ook, gemiddeld, hè, dus allemaal samengenomen, gemiddeld bijna 10 uur per week.
Dat is ook veel, hè? Wat doen zij
enorm,
dan?
Dat is enorm. In sommige leeftijdsgroepen, dan 55, 60, loopt dat op tot 17, 18 uur gemiddeld per week.
En wat doen zij dan allemaal?
Wel, de mantelzorgers. Er is toch een zekere specialisatie tussen mantelzorg en thuiszorg. En de thuiszorg ondersteunt in vele gevallen de mantelzorg. Mantelzorgers leggen zich dan toch vooral toe op gezelschap houden, op de boodschappen doen, op mensen helpen bewegen, op huishoudelijk werk ook. Dat wordt verdeeld met de thuiszorg.
Ja, de thuiszorg, dan heeft u het over professionele.
Dat zijn de professionele. En de persoonlijke verzorging, dat wordt dan in grote mate toch aan de thuiszorg overgelaten.
Maar toch een beetje koken waarschijnlijk. Af en toe.
Ja, huishoudelijk werk wel. Hè. Dat wordt verdeeld tussen de twee. Een beetje meer de professionele hulp toch ook wel in het algemeen. Maar dat wordt door de twee gedaan. Maar dus in het totaal, als men die groep van 45 tot 75 bekijkt, ja, die presteert eigenlijk het equivalent van 120.000 voltijdse jobs in mantelzorg, in verzorging van oudere mensen, voornamelijk dan ouders. Hè. Dus
121 voltijdse jobs.
121.000 voltijdse jobs. Op, hè. Dus het equivalent financieel van iets meer dan 4 miljard euro. Hè.
Want dat doe je natuurlijk ook niet zomaar voor een paar maanden, hè?
Nee, gemiddeld in die leeftijdsgroep, in ons onderzoek, waren die mensen daar gemiddeld 6 jaar en een paar maanden mee bezig. Er zijn natuurlijk een aantal die pas begonnen zijn, waar de ouders recent zorgbehoevend zijn geworden. Maar ongeveer 1 op 5 doet dat al meer dan 10 jaar. Dus dat is een langdurig engagement.
Hoeveel rusthuisbedden sparen we daarmee uit, als we dat zouden uitrekenen?
Wel, als we dat heel voorzichtig berekenen en een conservatieve schatting, hè, dus minstens sparen we daarmee een 71.000 rusthuisbedden uit. Dat is astronomisch veel, want ik denk dat er in Vlaanderen op dit ogenblik 75.000 rusthuisbedden zijn. Dus het zou bijna een verdubbeling zijn, moest die mantelzorg er niet zijn. Ik herhaal nog eens, dat is natuurlijk wel de mantelzorg ondersteund door de thuiszorg. Want veel mantelzorgers zeggen wel dat ze het niet zouden aankunnen zonder die professionele steun in de thuiszorg.
Als ik u zo hoor, dan lijkt het vooral de toon vooral in uw stem. Dat is een zware taak die heel veel mensen erbij nemen. Mensen moeten ook langer werken, dus het is ook in die categorie dat mensen dit nog extra doen. Zit daar nog rek op?
Ik denk het niet. Ik heb geprobeerd dat heel zorgvuldig te schatten door mensen die mantelzorger geweest waren, waarvan dan de persoon uiteindelijk naar een rusthuis is gegaan, van te vragen, had nu die rusthuisopname kunnen worden uitgesteld nog een beetje? Had men dat kunnen doen? En als men dan rekening houdt met wat de mensen zeggen, of het kan of niet, of zij zelf nog meer konden doen of niet, wat hun weerhouden heeft om het niet te doen, want dat zijn gewichtige redenen. Dat zijn redenen in de zin van, ja, mijn werk liet dat niet toe, mijn gezondheid liet het niet meer toe. De persoon zelf wou het niet, want mensen leven ook niet zo graag in bij hun kinderen. Hè? Want dat is dan dikwijls de beslissing. Als erop aankomt van, kunnen we nog wat meer doen als de persoon nog meer zorgbehoevend wordt, niet meer alleen kan blijven bijvoorbeeld, dan is het niet alleen de keuze van, gaan we wat meer zorg bieden, wat meer mantelzorg bieden, dan is de keuze dikwijls concreet, laten we die persoon inwonen. En daar zeggen sommige mensen, emotioneel kan ik dat niet aan, of die persoon wil dat niet, of de partner wil dat niet. En mijn schatting is dan dat we, de maximale rek is nog een uitsparen van 3.000 à 6.000 rusthuisbedden. Dus eigenlijk niet. Dus ik denk dat we die knop moeten omdraaien. Want dikwijls wordt in deze maatschappij gezegd, ja, we gaan besparen op rusthuizen door de mantelzorg uit te breiden. Ik denk niet dat dat nog haalbaar is. Ik denk dat we eerder moeten inzetten op het behoud van het huidige hoge niveau. Want dat is niet zo evident, hè? Die 71.000 bedden die nu al uitgespaard worden.
En dat verandert misschien ook wel, want er waren twee dingen heel frappant, vond ik, in deze getuigenis. Je hoorde die mevrouw heel duidelijk zeggen, ja, ik zorg dan ook nog eens dikwijls voor de kinderen van mijn kinderen. Dat doet die leeftijdscategorie dan ook nog eens, hè?
Dat doet die leeftijdscategorie ook nog. En heel, heel typisch in dat verband is dat als we kijken naar wie zorgt nu voor, hè, wie gaat over tot de stap van mensen te laten inwonen, hè, die zeer zware vorm van mantelzorg, dan zien we dat heel dikwijls alleenstaande, niet werkende vrouwen zijn die voor hun moeder gaan zorgen. Dus de twee samen doen is heel zwaar.
Bijna onmogelijk.
Het is ook niet de meerderheid die dat doet. En we moeten er rekening mee houden dat de categorie die die zware inspanning vandaag levert, dat zijn sociale groepen die verdwijnen. Omdat ze meer gaan werken, omdat ze minder snel alleen komen te staan enzovoort. En anderzijds ook, het langer gaan werken, het later op pensioen gaan, is natuurlijk ook iets dat de mantelzorg onder druk zet.
Natuurlijk.
Dus ik denk dat het hoge niveau dat we op dit ogenblik zien in deze samenleving, waar we heel gelukkig mee mogen zijn, dat we dat moeten koesteren. Dat beleid vooral zou moeten gericht worden op hoe kunnen we dat nu beter ondersteunen en in stand houden.
Nog iets dat me opviel, en iedereen die dit net heeft gehoord ook, wil u dit later ook, dat uw kinderen zo voor u zullen zorgen, daar kwam een heel duidelijk nee, dat niet. Is dat ook iets dat uit uw onderzoek naar voren komt?
Op dat vlak was deze getuigenis uitermate typisch. Wat we dus zien, is dat de mensen van 45 tot 75 die een zorgbehoevende ouder of schoonouder hebben, 7 op de 10 gevallen helpt die ook daadwerkelijk. Vraagt men diezelfde mensen, zou het willen dat later uw kinderen u helpen, dan is dat een heel klein aantal. Eigenlijk willen ze niet ten laste van hun kinderen zijn.
En dat is door de simpele verklaring, omdat het zo zwaar is, dat willen ze niemand ook aandoen?
Ja, nu weet ik niet of het zo is of die kinderen later niet gaan helpen. Dat zou ik daar niet meteen uit durven besluiten. Het is gewoon dat die mensen die nu helpen, ja, die ervaren dat het zo zwaar is dat ze inderdaad zeggen, dat wil ik mijn kinderen niet aandoen. Dat mag ik mijn kinderen niet aandoen. En die generatie zegt, ja, ik moet dan maar voor mezelf zorgen. En ook staat men niet zo negatief tegenover het rusthuis. Het is wel zo dat de meeste mensen, dat zei deze dame ook, en dat klopt, de meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven. Maar in die groep van 45 tot 75, en dat is wat die mevrouw over zichzelf ook zei, is er toch meer dan 20% die zegt, ja, als mijn partner niet meer zou zijn, ja, dan ga ik toch liever naar een rusthuis. Liever naar een rusthuis dan bij mijn kinderen te gaan inwonen. Ja,
is men daar in die generatie dan meer mee bezig al met de oude dag en hoe het te plannen?
Oh ja, ja, ja. Vanaf 45, dus ik heb geen mensen ondervraagd die jonger dan 45 zijn, maar vanaf 45 is dat een aanwezige zorg. En in deze samenleving is het zelfs zo dat meer dan een derde van de mensen, meer dan 1 op 3, zich ernstig zorg maakt over de oude dag. Een beetje te veel zorgen, denk ik. Want als men dan ziet hoe het werkelijk gaat, als men ouder wordt, dan loopt het wel beter, bijvoorbeeld ook op financieel vlak.
Ja, want u zei daarnet iets heel belangrijks, denk ik. Het is niet omdat men nu in die categorie zegt, nee, later moet men niet voor mij zorgen, ik ga wel naar het rusthuis of ik zoek wel een andere oplossing, dat het ook effectief zo zal zijn.
Ja, ja, hoe de kinderen gaan reageren van deze mensen, dat kan men nu niet zeggen. En ik vermoed dat de mensen die nu ook door hun kinderen worden verzorgd, misschien ook wel gezegd hebben, ook ik wil nooit een last te zijn van mijn kinderen. Dat zit in onze cultuur. Wij willen autonoom zijn, wij willen niet de kinderen ten laste zijn. Maar als het erop aankomt, dan ziet men toch, zeker in deze groep, dat de kinderen heel sterk hun ouders helpen.
Wat u al een paar keer gezegd heeft, meneer Algartus, is we moeten vooral inzetten om dit hoog niveau, deze heel vele mensen die zoveel werk doen uiteindelijk, om dit te behouden, om de kwaliteit ook van die mantelzorg te waarderen, naar waarde te schatten en daarop in te zetten. Hoe moeten we dat dan doen? Die professionele thuiszorg nog uitbreiden, beter ondersteunen?
Onder andere, ik heb die vraag expliciet gesteld aan de mensen, wat zou het nu gemakkelijker maken om thuiszorg om mantelzorg te bieden, om uw ouders te helpen? Het eerste, zeer opvallend, is administratieve vereenvoudiging. Ze vinden dat ze te veel paperassen moeten invullen.
Daar hebben we dat nog gehoord. Ja.
En, ja, en dan het tweede is inderdaad meer thuiszorg, maar meer thuiszorg voor onvoorziene omstandigheden. Het idee van, nu komt thuiszorg op zeer regelmatige tijdstippen, wat men graag zou hebben, is van, ja, er doet zich hier een noodtoestand voor. Ik kan snel binnen het uur in iemand staan. Dat is natuurlijk moeilijk voor de thuiszorg, maar dat is wat de mensen vragen. Ook thuiszorg, 's avonds, 's nachts, in het weekend, dus op de moeilijke momenten. En dan ook wel meer informatie. Mantelzorgers voelen zich soms een beetje afgesneden van bronnen van informatie en zeggen, we zitten dikwijls met vragen en daar zou men ons meer moeten helpen.
Dat moet toch makkelijk op te lossen
zijn? Dat moet makkelijk zijn en inderdaad een soort zorgcoördinator zou daarin kunnen voorzien. En daarvoor rekenen de mensen bijvoorbeeld sterk op de mutualiteit. Zeggen, zij zouden dat moeten doen voor ons. Zij zouden die zorgcoördinatie moeten opnemen.
Waardevolle informatie. Bent u geschrokken van het grote aantal? Bent u geschrokken van het grote aantal mantelzorgers?
Ja, absoluut. Ja. Ik had niet verwacht dat we zouden landen in die leeftijdsgroep op meer dan 120.000 voltijdse jobs. Dat is wat men daarin investeert. Dat is een enorm astronomisch aantal.
Heel veel waardevol werk en dus ook waardevolle informatie. Dank u wel, professor Mark.
Graag gedaan.